Ik lees u uit het u voorgelezen schriftgedeelte, Galaten 3, de versen 13 en 14 voor. Galaten 3, de versen 13 en 14, waar het woord des Heren aldus spreekt. Christus heeft ons verlost van de vloek der wet, een vloek geworden zijnde voor ons. Want er is geschreven, vervloekt is een iegelijk die aan het hout hangt, opdat de zegening van Abraham tot de heidenen komen zou in Christus Jezus, en opdat wij de belofte des geestes verkrijgen zouden door het geloof. Tot zover. De vorige maal hebben wij stilgestaan bij het 10e vers en het 11e vers, en ik heb toen ook het 12e vers voorgelezen. Daar zijn we niet aan toegekomen. We hadden erboven geschreven wet en geloof. De verhouding van wet en geloof in zaken de zaligheid. We nemen de draad nog een ogenblik op. Wij hebben gehoord dat er veel wankelmoedigheid is, veel duisternis, veel gebrek aan de vervrijmoediging in de conscientie, doordat er geen rechte geloofskennis is aangaande de vloek der wet. En wanneer dat in ons leven ergens vaag is, dat we zijn blijven hangen in het gevoel waarin we ons wel eens een gevloekte gevoelden, wanneer we wel eens werden aangegrepen door de overtuiging van onze zonden en onze afmakingen voor de Heere, en waarin we een taal hebben gesproken die blijk gaf van onze ellende, en dat er daarnaast toch zo weinig openbaar komt van de blijdschap, de vervrijmoediging, de vastigheid in een ander. En we hebben als een van de voorname redenen daartoe genoemd, bij alle andere redenen, dat er geen recht verstaan is van de wet Gods. Er is niet die geloofskennis in de ziel ingegrift, dat wij krachtens dat verbond der werken waarin wij stonden onder de vloek zijn, en dat we krachtens onze gehele levensopenbaring tegen Gods wet gericht onder de vloek blijven. En waar deze zaken nu niet helder in onze ziel verklaard zijn door Gods woord en geest, daar ligt ook de kennis aangaande de middelaar vaak bedekt. En zo er al enige kennis is, dan is dat nog zeer, zeer gering, zwak. Je zou haast zeggen, naarmate de geloofskennis van dien aard is, dat de wet in haar verdoemende kracht over al wat niet blijft in zijn wil of haar wil, naarmate die kennis des geloofs is, zo is ook de kennis aan het evangelie. Kunnen we lang of kort over praten? Ik bedoel hier de wet echt niet als een afzonderlijk iets te behandelen. Want ik geloof dat de wet door het evangelie verklaard wordt. In al haar diepte en geestelijkheid. En ontzaglijke ernst. Het evangelie is niet in tegenstelling met de wet. De Heer Jezus gaat nog verder in het evangelie dan de letter. Hij gaat haar geestelijke achtergronden verklaren. Die bestaan uit liefde tot God uit een rein hart. En liefde tot de naast als tot onszelf. Maar wanneer dat geloof gemist wordt. Ik zeg maar, is dat bij je bevoorrecht als hij mag zeggen, hoor eens mensen. Laten we ophouden met zeuren van als ik dat nu eens mag worden en dat nu eens mag worden. Als ik niet ben, dan moet je er maar niet over praten. Maar wat ben je bevoorrecht bij alle ellende onzerzijds. En dat je misschien die oost van je west menigmaal niet weet te vinden. Maar dat je mag zeggen, tegen alles in, al maken ze me midden in de nacht wakker, maar dat weet ik. Vervloekt is een ieder die niet blijft in al hetgeen geschreven is in het boek der wet om dat te doen. Dat is toch merkbaar in het leven, geloof ik. Dat is merkbaar. Waar dat niet gevonden wordt, ligt de mens eigenlijk altijd in strijd, omdat hij nog een kans tot behoudenis ziet. Een kans tot zelfbehoud. Hij is niet aan een eind. Want hij grijpt de wet aan als een mogelijkheid. Om ergens te geraken. Omdat hij niet gelooft. Het woord van Mozes en van Christus. Gij lieden kunt tot mij niet komen. Of wat Mozes zegt, gij lieden hebt geen hart om God te vrezen. Om hem alleen te eren, gehoorzaam te zijn. En daarom heb ik vorige week de klemtoon erop gelegd, op een kennis des geloofs, aangaande dat tiende vers. Want zoveel als er uit de werken der wet zijn, die zijn onder de vloek. Kennis des. Omdat er zoveel mensen zijn, die als je hun spreken hoort, dan heb ik me wel eens vergist. Dan dacht ik ben hier precies op tijd en precies op de goede plaats. Want ik hoorde één klacht over ellende hier, ellende daar. Zulke ontzettende dingen, dat ik me haaste om de boodschap van het evangelie te brengen. En er was geen plaats voor. Geen plaats. En toen we nog een stapje verder gingen, toen kwam er nog iets van vijandschap bij ook. En daarin mag een mens wel eens iets opmerken. Dat je zegt, ja, zit zo'n persoon nu bewust te huichelen als die zijn nood zit te klagen. Oh, ik ben als je dat eens wist hoe ik ben. Aan alle kanten. Voor God maar een zondaar. Zie je dan te huigen? Nou, dat hoeft nog niet. Kan best dat hij het oprecht meent. Maar hij is niet doorgedrongen tot de kern. Dat hij met zijn oprecht menen een vervloekte leugenaar is. Ook dat vaagt de wet weg. Die is daar niet tevreden mee. Die is er niet tevreden mee. Het is geen compensatie als ik zeg, oh, ik ben zo'n ellendeling, ik ben zo dit en ik ben zo dat. Ach, die klacht op zichzelf. Veel van Gods kinderen hebben die klacht geslaakt. Maar de achtergrond daarvan was het geloof. Dat God waarachtig is. Dat alle geboden Gods ja en amen zijn. En dat er niet één ter aarde zal vallen. Dus ik heb gezegd, je moet je nooit in de war laten maken door die grote verhalen van mensen. Want staat nog te bezien dat ze bij al hun beschrijvingen van hun diepgangen, of dat ze werkelijk waarachtig geloven wat we hebben horen lezen. Vervloekt is een iegelijk. En dat is toch een groot voorrecht. We hebben ook gehoord dat zelfs bij velen van Gods kinderen, zeg, vanwaar dat hinken op twee gedachten. Vanwaar die duisternis als het gaat over dat werk in die ander. En we hebben gezien, ons aller kwaal is omdat we maar op de been blijven. De been blijven. Het is niet radicaal wat de Heere zegt is waar. Nou, we hebben gehoord, die is onder de vloek. Dat is geen praatje. Dat is werkelijkheid. U zegt, ik merk er weinig van. Dat doet niet ter zake. Maar vervloekt is een iegelijk die niet bekleed is met alle werken der wet. Met het kleed van Gods heilige wilsbeschikking. Want het is Gods heilige wet. Dat de mens dat niet door heeft, dat weet ik wel, dat hadden die gelaten ook niet door. Anders hadden ze zo snel mogelijk uit deze opgezette val van de judaïsten weggevlucht. Dan hadden ze gezegd, ik wil er niet van weten wat jullie ons proberen wijs te maken. Ik wil er niet van weten. Want Paulus is nu bezig aan het schriftbewijs. Hij heeft over gesproken over het ontvangen van de geest, die krachten onder u werkt. Waaruit? Door wetswerk of door de prediking van het geloof? Toen heeft hij nog intenser gegrepen in de geschiedenis van Abraham. Wanneer en hoe is Abraham gerechtvaardigd? Toen Gods beloften en toezeggingen tot hem kwamen. En het eeuwige evangelie hem geopenbaard. En hij door een waarachtig geloof God voor waarachtig mocht houden. En nu gaat hij in dit schriftgedeelte de schrift te hulp roepen. Het woord van God zelf. En niemand wordt door de wet rechtvaardig, hebben we gehoord. Want de rechtvaardige zal uit het geloof leven. En nu nemen we de draad weer op. Doch de wet is niet uit het geloof, maar de mens die deze dingen doet, zal door dezelfde leven. Ik wil kort over zijn over dit vers. Het wil eigenlijk dit zeggen. De wet ligt niet op het vlak van het geloof. De wet ligt op het terrein van het doen. Immers God sprak, de mens die deze dingen doet, die zal door dezelfde leven. En het is wel waar dat die wet van Christus getuigde, want het doeleinde der wet is Christus. Maar daar heb ik geen oog voor. Daar heb ik geen oog voor. Die wet wil het geloof niet op zich richten, maar op Christus. Daarom, de wet ligt niet op het terrein van het geloof. Die is er niet tevreden mee. De wet is tevreden met wat gedaan is en gedaan wordt. De wet wil een volmaakt werk, liefde. Al onze genegenheden, al onze zintuigen eist het op voor de levende God. Dat wilde. Je kan tegen de wet niet zeggen in die zin. Ik leef door het geloof. Dan zegt de wet, wat heb ik daarmee te maken? Wat heb ik daarmee te maken? Met dat naakte geloof betalen. Doen wat ik zeg. Je voelt wel aan, als wij de wet moeten gaan wijzen op ons geloof, dan gaat de wet niet voor opzij. De wet gaat maar voor één persoon opzij. Dat is voor de vervuller. Voor de wet in vlees en bloed. Christus die de wet droeg. Die in zijn daden, in zijn spreken, in zijn leven, ten alle tijden de uitgedrukte zaak van de wet was en bleef. Hij was de wandelende wet, zou je haast zeggen. Want en in zijn oog en in zijn oor en in zijn hand en hart en voet en mond, in zijn gehele wezen, ziel en lichaam, in zijn mens zijn, vertolkte hij, bracht hij de wil Gods tot werkelijkheid, tot vlees. Hij deed wat God behaagde. Kijk, en daarom moet de wet alleen voor hem zwijgen. Maar niet voor mijn geloof. Niet voor mijn dit of mijn dat. Dan zegt die wet, als die ons vindt buiten Christus, vervloekt. Ben je een gelovige man? Vervloekt. Alleen Christus ontvangt de zegen van de wet en zijn kerk in hem. Goed, nu gaat vers 13 gaat ons een ogenblik onderwijzen over de verlossing van de vloek. Christus begint die met volle nadruk te zeggen. Christus. Hier begint hij al met een onderscheid aan te tonen tussen de misvormde karikatuur ambtsdrager Adam en de van de Vader verordineerde en gezalfde met de Heilige Geest tot onze hoogste profeet. Enige hoge priester. En eeuwige koning. Mozes was ook gezalfd. En Aaron. En David. En het huis van Aaron. Noem maar op. Zij waren ambtsdragers. Maar in hun leven kwam openbaar dat het ambtsdragers waren bij de gratie Gods. Die menigmaal in hun leven van het ambt een karikatuur hebben gemaakt. Waar een verwoede strijd heerste en gestreden werd. Tussen vleeselijke doeleinden. Vleeselijke belangen. Vleeselijke waarden. En Gods instelling van het ambt. Daarom weten wij ook uit dat woord. Mozes was de Christus niet. De wet moest ook Mozes vloeken, die zich door toren liet vervoeren, om God ongehoorzaam te zijn. David was een gezalfde knecht van de Heer, een gezalfde. Maar met het oog op de eeuwige zaligheid was het niet de gezalfde. Daarom staat er hier met de grootste nadruk en aandrang, Christus. Het is alsof Paulus door dit alles heen ook die zogenaamde zalving van de Judaïsten, want die kunnen zo mooi gezalfd tevoorschijn komen en zalvend optreden. Ze worden ook bewonderd als degene die zalving hebben. Zij worden als het ware weggeduwd door dit eerste, grote, alles overtreffende woord van de enige ambtsdrager Christus, die van God gezalfd is, die verordineerd is, die uitverkoren is om Gods knecht te zijn, om het gebroken en verworden ambt, ook van Davids huis en van Aarons huis, op te richten, opdat de Aarons huis zijn goedheid zou loven en zeggen: roemt Gods majesteit. Dit is een gewichtig woord. Dit is een woord wat als het ware inhoudt: oh, hier hebben we de kern. Hier hebben we het hart, Christus. Niet zomaar een persoon. Niet een heilige, zoals de mensen ze daar stellen. Mozes niet, Salomo niet, David niet, Jesaja niet, Petrus niet en Paulus niet. Allemaal knechten. Discipelen, vrienden noemden die ze. Maar met het oog op de verwerving van de zaligheid zijn ze allemaal weggevallen. Allemaal. Buiten stonden ze. Maar alleen Christus is de gezalfde, de ambtsdrager bij uitnemendheid. Christus zegt hier tegen deze mensen die betoverd worden door de Judaïsten, die het verstand met goddelijk licht bestraald hebben laten bestralen door wat werkverbonders die bezig geweest zijn om ze van hun troost, hun vrede, hun blijdschap te beroven. Hij werkt ze niet uit. Hij zegt niet: ik kan wel zien dat het nooit iets met jullie geweest is. Hij houdt vast, want ze hebben de naam beleden. Ze hebben het evangelie der zaligheid gehoord. Gods geest heeft medegevrocht in hun harten door dat woord. En ze zijn uit de duisternis getrokken bij de aanvang. Zo was het voor de waarneming van Paulus oog en oor. En Paulus hield het daarbij: uit uw mond zult gij geoordeeld worden. Indien gij met uw mond beleidt dat Jezus Christus is de Heere, en met het hart geloven dat God hem uit de doden heeft opgewekt, zo zult ge zalig zijn. Want met het hart gelooft men ter rechtvaardigheid, en met de mond beleidt men ter zaligheid. Gaat het toch om? Mens kan wel een heel wat maken, een hele geschiedenis en allerlei dingen. Maar je ziet er niet zoveel mee op. Iedere ligging is ook verschillend, ik geef dat toe. Maar ik vond het toch leuk gisteren nog eens herinnerd te worden aan een verhaaltje uit onze familiegeschiedenis van een oom van mijn grootvader. Dat is een heel eind terug natuurlijk. Dat noemde de mensen Koolbruggiaan. Maar die man praatte nooit over zijn eigen, over bekering niet en zo. Maar toen lag hij op zijn sterfbed, ik heb vandaag nog ergens aangehaald, maar toen lag hij op zijn sterfbed en toen kwam mijn opa bij hem. Die was vooral vroeger in het begin erg systematisch. Als je niet, laat me zeggen, op gereformeerde gemeente manier kon vertellen, nou, je toch wel met de stukken aan kunnen tonen dat je goede grond had. Die periode heeft mijn grootvader wel gehad in zijn leven. Maar die kwam bij hem en zeg: ja, oom, Hoe is het nou? En die man lag te sterven. Toen zegt hij tegen hem: jongen, het bloed van Jezus Christus, Gods Zoon, reinigt mij van alle zonden. Ja, maar oom, heb je daar nou persoonlijk... Hoor eens, jongen, als jij er niet genoeg aan hebt, dan neem je maar een crucifixie erbij. Afgelopen. Ja, het is wat. Toch vond ik het ergens wel leerzaam. Ik vond het toch mooi. Ik denk, hey, typisch toch, hè. Ik weet wel, de Heer heeft overal zijn volk en zijn kinderen. En de een zit in dit milieu en de ander in een ander milieu. Maar zo'n nootje er doorheen vind ik altijd wel opmerkenswaardig, ja. Bloed van Jezus Christus reinigt van alle zonden. Daar sterf ik op. Ja, maar hoe is het? Niet over praten. Ja, dan kun je zeggen, een geloof zonder de werken is dood, ja. Maar ja, wat zijn werken? Wat zijn de werken? Ik heb het idee dat die man, zonder dat hij daar nou mee te koop liep, zijn hele leven werk aan gaat, dat om daar nou bij te blijven. Want als een mens zo in zijn leven mag leven, dan kun je je indenken dat de duivel en de wereld en het hele Jeruzalem van beneden is, beneden, altijd erop uit is, om dat enige fundament, die wortel der zaligheid, weg te dringen. Kan zomaar niet. Ja, nou, zo is Paulus nou niet. Die zegt niet, ja, mensen, maar hoe? Waar zit je nou toch weer? Nee, hij houdt ze nog vast. Want hij weet, die Judaïsten, die doen het willens. Die zijn werkelijk erop uitgegaan. En die bidt hij de dood toe, dat God ze afsnijden. Want anders gaat de gemeente eraan en de kindertjes die worden erin groot geteeld. In die verderfelijke judaïstische leer. Die nog wel een mooie vlag heeft van genade, maar die in feite niets van de genade wil weten. Kijk, hij houdt ze vast, daarom zegt hij ons. Hij is niet zo karig. Ik hoor zo hier en daar wel eens... Als je dan per ongeluk, ik heb het ook een poosje gedaan en dan, het is dwaas, ik heb het je al eens meer gezegd. Hè. Als ik dan van iemand bekend moest maken, broeder, die of zuster, die lidmaat der gemeente, dan noemde ik de een meneer en de andere mevrouw en de derde noemde ik broeder. Maar er moet een mens daar ook aan ontdekt worden na zijn dwaasheid. Hè. Dus een mens daar maar bezig, zal ik maar zeggen. Dan zeggen anderen, ja, maar hoor eens, dat hoor ik wel eens. Ja, maar dat broeder, ja, kom je erbij? Nou ja, kijk eens, al wordt daar nou misbruik van gemaakt, mensen. Door een hoop mensen misschien, misbruik. Dat heft toch het gebruik niet op. Dat heft toch het gebruik niet op. Als hij met mensen om mag gaan die buigen voor God en zijn woord en zijn naam beleiden, moet je dan meneer zeggen. Stel je dat voor dat de apostelen over meneer die geschreven hadden en mevrouw die. Nee, ik lees wel van de zuster, de uitverkoren vrouwen. Ik lees wel van... Deze dingen moeten al zo mijn broeders niet geschieden. Maar zelfs als ze behoorlijk te verlangs krijgen door de apostel, dat hij ze, heel scherpelijk bestraft. Dan spreekt hij ze nog met broeders aan. Daarom juist. Begrijpt hij dat nou niet? Dat ik wel eens denk, wat is dat voor een zotternij? Een meneer kan mij niks schelen. Want de meneer, dat is misschien de sigarenwinkel of de bakker. De groenteman. Niks schelen is misschien een groot woord. Als God hem op mijn weg plaatst, dan is hij op mijn weg. Maar ik bedoel er dit maar mee. Meneer, dat is zo ergens. Daar heb je geen niks mee uit te staan. De zakelijke relatie of zo. Dan zeg je dat niet zomaar tegen. Dat praat je niet. Maar kijk eens, als het in de broederlijke zin gaat, juist omdat dat zo is, daarom is het zo scherp en zo hard. Dat er hopen mensen zijn die van dat broeder maken een soort lievigheidje. Dan houdt broeder tegelijk ook in om met een zalfpot te lopen, maar zo bedoelt de zondaar het niet. Zondaar bedoelt het, God heeft u en mij onder dat woord gebracht, in zijn heilige naam gedoopt. Zijn naam doen belijden in het midden der gemeente. Je bent zomaar niet van me af. Zo, dat betekent het. Zo hoor je om te gaan met elkaar. Och, daarom de apostel, in die brieven vind je altijd een lijn. Als het over de goddeloosheid gaat en het kwade, dan zegt hij, doe het boos uit uw midden weg. Als het over de judaïsten gaat, dan noemt hij ze versnijding in plaats van besnijding. Maar als het over de gemeente gaat, hoe ver ze ook vaak het pad bijster is, dan spreekt hij gemeenzaam, telkens weer. Dan is het net of dat hij zich ervan distantieert. Of dat hij zeggen wil, mensen, ik ben geen familie meer van jullie geestelijk. Dat kan niet. Want ben ik uw vijand dan geworden, u de waarheid zeggende? Maar op een ander ogenblik dringt hij weer met volle kracht, komt hij terug. Christus heeft ons verlost. Ons. Gelaten, denk er toch aan. Denk er toch aan. De vloek van de wet, die is weer in jullie huizen gekomen, in jullie harten. Want zodra de verdienstelijkheid onder de wet iets te betekenen krijgt, we kunnen het mooi aankleden of minder mooi, maar de rust is weg. De vrede is weg. Er is geen innerlijke hoop en blijdschap meer. We worden tegelijkertijd tussen twee muren opgesloten. En we kunnen ons wel godzalig aanstellen als het ware. En net doen alsof we het goed hebben. Maar we hebben het niet goed. Dat kan niet. Want als er nog één druppeltje van mijn bloed bij moet. Nog één traan van mij bij moet. Dan vertrouw ik die traan niet meer. En dan weet ik niet of dat druppeltje bloed van mij wel echt genoeg is. En of dat mijn dappere weerstand wel ernstig genoeg is, of dat ik niet veel verder moet gaan, daar is geen rust in. Er is geen rust, moet je maar eens nagaan. Bij al die mensen, die leven onder een bediening der wet, of een wettische bediening zou je het beter kunnen noemen. Er is geen rust. Bij alles wat men doet en laat, heeft men geen rust. En als je persoonlijk vraagt, ken je nu iets van die rust die erover blijft? In al je onrust, in al je heen en weer geslingerd, in alles van dat onbewegelijke koninkrijk. En die beloftenissen Gods in Christus Jezus, dan deinzen ze terug. Dan kan het niet anders. Want als wij onder het regime van de wet zijn, of als we daar, nadat we iets hebben mogen leren van de genade, teruggebracht zijn onder die wet, of bezig zijn teruggebracht worden, dan kun je toch geen vrede hebben. Kun je vrede hebben, want dan moet je zelf ervoor zorgen, voor alles, en ga dan je leven eens na. Want het is heel wat anders of dat je met een oog op je tekortkomingen zegt. Wie zal bestaan voor dat gericht? Daar heb je nog geen rust mee. Of dat je met het oog op het eeuwige evangelie op de berg Sion mag zeggen, wil uw knecht door schuld verslagen. O Heere, niet voor uw vierschaar daar. Een groot verschil. Want in de klacht van die man is nog rust. Is nog iets van die overgebogenheid naar die genadige God. Wil uw knecht door schuld verslagen. Kijk, en dat kan op dat andere veld, kan dat absoluut niet. Dat is onmogelijk. Daar is onze vrede maar een schijnvertoning. En onze rust is alleen maar onrust. Rust is er alleen in de genade van de drieënige God in Christus. Christus heeft ons verlost, staat er, van de vloek der wet. Je kunt lezen, dat is iets beter nog. Christus heeft ons verlost uit de vloek der wet. Nog beter is het te lezen. Christus heeft ons losgekocht, vrijgekocht uit de vloek der wet. Want het woordje voor verlost duidt ook zijdelings aan een kopen. Zoals je ook in Matthäus leest, dat woordje kopen van die man die die ene parel vond en toen verkocht hij al die andere om die ene parel te kunnen kopen. Dat is het woord eigenlijk. Het wordt nog op veel andere plaatsen gebruikt. Het is er wordt hier gesproken van een loskopen of een vrijkoping. In de zin zoals bij die parels. Uit de vloek der wet. Het wordt hier zo voorgesteld alsof de apostel als het ware zeggen wil: mensen, de wet was bezig, ook al voelde je het niet in je eertijds, in je goddeloosheid. Je voelde het misschien nog niet zo. Maar toch was je uit en onder de vloek der wet gevangen genomen. Je verkeerde onder zijn opzicht. Ieder ogenblik kon je adem afgesneden worden en zijn wet je met één greep wegwerpen, voor eeuwig. Je liep aan de hand van je rechter, aan de hand van je beul die je naar het schavot leidde. Zo ver is het al. Want God torent de alle dagen op alle goddelozen. En elk die onzinnigheid drijft, weten we misschien niet. Maar de wet, die brengt ons al naar het schavot, omdat we niet geloven, niet in die enige wet Christi. Zij dat we heiden zijn of christelijk zijn. Maar we zijn ingewikkeld als het ware in die vloek. Die is bezig, die grijpt ons op het moment naar de keel en die zal ons wurgen. Betaal mij wat gij schuldig had, en als die niet had om te betalen, werd hij in de gevangenis geworpen, totdat hij de laatste penning zou hebben betaald. Dus kijk, Christus heeft ons vrijgekocht, losgekocht, verlost. Hier komen we bij het geheim. De klemtoon valt op Christus. Laat ik even de tegenstelling trekken. Kijk eens, die judaïsten zeiden, kijk eens, wij moeten. En Thomas à Kempis, die zei dat ook al. En met hem een legio andere mensen. De oudste oudvaders soms, vanuit de kerkgeschiedenis, daar vind je het ook al bij. Wij. Nou, de judaïsten brengen dat element er ook in. Mensen, het offer. De Roomse kerk, het offer. Het is grof en fijn, maar het is op dezelfde wortel geënt. Je ziel bevrijden. Het is allemaal genade natuurlijk. Maar om door genade dan toch je ziel te bevrijden. Zo. En nou zegt Paulus, Christus heeft zich gegeven. Hij heeft vrijgekocht. Wij waren verkocht onder de zonde. We waren, ik ben vleeselijk, zegt de man, verkocht onder de zonde. Wat moet je dan met je eigen doen als een soort penning die je in moet wisselen bij God? Kun je je eigen dan inwisselen bij God? Je eigen. Terwijl God ervan walft? Kijk, Christus heeft ons verlost, vrijgekocht. Waarom? Hij gaf zichzelf zijn leven. Wat? Ook met een kleine variant. Het gaat niet op. Maar ik wil het toch even zo zeggen. Om die zwarte, niet parels, maar die zwarte zondaar te kopen, te hebben, te houden. Verkocht hij de kostbare parel, loste die hem in. Hij loste zichzelf in aan de vloek, aan de wet. Dat deed hij. Om zo uit die wetsgevangenis uit te redden. Dat wil het woordje uit. Laten we nog een stapje verder. Pa, de vader. Het is ook een klein variant. Ik wil het niet vergeestelijk in die zin. Die geeft die ene parel van allergrootste waarde uit handen. Geeft hem tot een verzoening, tot een vloek. Om een hoop van die onbeduidende valse parels in zijn bezit te houden en te hebben. Vrijgekocht, losgekocht. Hoe? Uit de vloek eruit. Een vloek geworden zijnde voor ons. Een vloek geworden zijnde voor ons. Oh, er zijn geen woorden om dat sterk genoeg uit te drukken. Dat kan niet. Want wie zal zeggen wat een vloek is? Een vloek kun je horen. Vervloekt is een iegelijk, maar wat is het nou eigenlijk? Wie zal dat kunnen zeggen? Je zou het zo kunnen zeggen misschien, om het te benaderen. Een vloek is datgene. Want ja, als iemand een vloek uitspreekt, moet je goed begrijpen, en iemand vervloekt u op aarde, dan gebeurt er niets. In dienst doen ze dat heel sterk, dat weet ik nog wel. Krijgt de kleren en dan gaat zomaar door. Achter elkaar. En de pokken en dit en dat wordt toegewenst. Maar er gebeurt niets. Het is wel een vervloeking, maar er gebeurt niets. Maar als Gods wet vloekt, dan gebeurt er wel iets. Dan gebeurt er wel iets. De vloek is niet een woord. De vloek is een zaak. De vloek is een staat. Een staat van de allerdiepste godsverlating. Onder het ontzaggelijk gewicht van de toren Gods. De vloek is de dood. De volle dood. De dood van de verlating, de eeuwige verlating, een zinken in een bodemloze put. Op zulke wijze dat we niet alleen gevloekten zijn, maar dat we ook vloeken zullen worden in de eeuwige dood. Dat wil zeggen, we zullen vlees geworden vloeken zijn. De vloek God zal ons uitstralen als het ware. Want die vloek zal als een gif in ons werken. Het rechtvaardig oordeel Gods zal ons daar stellen tot vloeken. Kijk, geliefde, Christus heeft ons vrijgekocht uit de vloek der wet. Een vloek geworden zijnde voor ons. Nog sterker dus als een gevloekte is dit. Maar een vloek geworden zijnde voor ons. De vloek van Gods wet krijgt in hem gestalte. Die vloek wordt vlees en bloed. Ja, op plaatjes is de Heer Jezus. Altijd een schoon persoon. Met een verheven gelaat en glimlach. Op die plaatjes hier. Maar dat is niet de Jezus die tot een vloek gemaakt is. Ik heb er geen bevatting van. Mijn verstand staat stil. Wij hebben Jezus niet in het vlees gezien. Maar dat verheven gelaat van Jezus is vertrokken. In uiterste angst en verlating. Daarover is het zweet gelopen in grote droppen. Het doodzweet. Zijn lichaam opgericht is neergeworpen als een worm in het stof. De gevloekte is tot een vloek gemaakt. Alle leugen, alle moord, alle doodslag, alle echtbreek, alle valse getuigenis, alles wat u maar noemen kunt, is in hem daar gesteld. Hij die geen zonde gedaan. Daarom zou er een vloek geworden voor ons. Niet voor zichzelf. Hij was de heilige. Door noos wordt afgescheiden. De onbesmette. Die geen zonde gekend of gedaan heeft. Een vloek geworden voor ons. Kunt erger indenken. Op aarde kan een mens als een gevloekte zijn weg gaan. Want alle mensen zijn onder de vloek. Van nature wij allemaal. Dan zeg je nou ja, als je het dan zo ziet lopen, dan zeg je het valt nog wel mee. We hebben nog een jasje aan en we eten nog en we kijken nog uit onze ogen en we drinken nog en we slapen nog. Toch zijn we gevloekte voor de dag. Maar als we nou tot een vloek gemaakt moeten worden. Ach, het woord zegt dat die zullen opstaan in verwerping, die zullen zijn tot aller afgrijzen. Daar zie je ook weer zoiets, hè? Gepersonificeerde vloeken. Dat zullen het zijn als Gods wet ze aanpakt. En vasthoudt, dan gaat hun gelaat weer spiegelen, de toorn en de gramschap en de verlating van God. Christus is een vloek geworden voor ons. Ja, dan zegt het avondmaalsformulier, daar ik de eeuwige dood verdiend had, is hij gegaan. Waar ik met alle vloeken der wet bezwaard moest zinken in Gods verlating, kwam hij in. En de wilde die, hoewel hij heilig was, nogmaals, zonder enige zonde, wilde die daar gesteld worden als het grootste stuk zonde wat er in te denken. Mijn zonden zijn meer dan de haren mijn hoofds, klaagt Psalm 40. Dat is een messiaans psalm. Ik voel mij aangegrepen. Het waren niet Christus' zonden van de daad, het waren onze zonden. Maar zo zijn ze geworden het eigendom van Christus die zonde. Zo zijn ze vereenzelvigd met hem, dat je als het ware kunt zeggen, daar staat de grootste zonde. Die moordenaar is heilig bij hem vergeleken. Omdat de Vader zo alle zonde, de straf der zonde, alle gevolgen der zonde op hem legt, op Golgotha. Ik begrijp, hier gaat de stroom van het evangelie, van het godsgeheim vloeien voor ellendige zondaren. Hier worden hun harten verslagen. Hier worden ze soms ook weer mee opgebeurd. In de oefeningen van het geloof. Een vloek geworden zijnde voor ons. Zo heeft hij vrijgekocht. Heeft zichzelf ingeleverd. Wij kunnen ons wel inleveren, maar we komen nooit meer terug uit de duisternis. Want dat is een eeuwig gevangen zijn in de vloek en in de pijniging. Maar hij levert zichzelf in, zijn eigen leven, zijn eigen ziel, zijn eigen bloed, zijn hele zijn levert hij in. Dat is de prijs van dat kopen. Dat is de prijs. Vrij. Zie je dan ook dat als Jacob zalig wordt, wordt hij op zo'n eerlijke manier, zo oprecht gegrond zalig, dat er niemand beschuldiging in zal kunnen brengen tegen de uitverkorene God. God is het die rechtvaardigt. Wie is het die verdoemt? Christus is verdoemd. Die is gestorven. Die is door de vloek een vloek geworden. O, dat is zo'n wonderbaar geheim. Ach, als we daar in dat zegel van Gods eeuwige liefde besloten liggen. Ach, kan hoog en laag gaan en staan. We kunnen 1000 keer over de kop gaan. Maar de schuld uw volks hebt ge uit uw boek weggedaan. Ook ziet gij geen van hun zonde aan. Ja, dat is zo de waarde. Ze zeggen wel eens de onuitsprekelijke waardij, met recht. Daarin voel ik mijn stakkerigheid, mijn dwaasheid, mijn onvernuftigheid. Mijn domheid, mijn onbekwaamheid. Die vergeving nodig heeft van hemels wegen. Waarom? Omdat dit geheim is waard eeuwig bewonderd te worden. Altijd door. Eeuwig bewonderd worden. Dit geheim zou waard zijn om in de hel nog bewonderd te worden. Maar dat kan niet. Hij een vloek geworden zijnde in onze plaats. De wet zegt inleveren, werken. Ik moet zoveel werken hebben, alles. En de wet, dat is de stem van de Vader. En van de Zoon en van de Heilige Geest. De wet is niet iets aparts. Nee. De wet is Gods wilsuitdrukking, is Gods hart. God verdoezelt zijn wet nooit. Inleveren, zegt hij. Wat? Jezelf, geheel en al. Nu zijn wij gevallen. Nu moet de straf ook nog komen. De straf en het doen. Lijdelijke en dadelijke gehoorzaamheid. Alles lijden. En toch ondertussen ook alles doen. Inleven. Daar staan we nou. Indien gij dan mij zoekt, zo laat deze heen gaan. Ik lever mezelf in. Daar lees je iets van het geheim. Jezus liet zich binden. Hij liet zich binden. Hij levert zich in. Bij Caiaphas, jou. Bij Annas. Bij Pilatus. Allemaal goed. Maar bovenal, achter Caiaphas staat God de rechter. En achter Pilatus staat God de rechter. En achter het Sanhedrin staat ook God de rechter. En het eenparig vonnis is: hij is des doods schuldig. Hij is de vloek waard. Hij is een vloek geworden voor ons. Zo doet Paulus nou inbreuk op de harten van die gelaat. Hij wil als het ware zeggen: mensen, moet je ogen niet uit je hoofd gaan, om dan nog je eigen te laten aftrekken van het enige fundament van Gods welbare, om er dan nog iets tussen te willen schuiven. Iets tussen. Dan is het met recht wat die oom zei: als je het niet genoeg vindt, dan neem je er maar een crucifixie bij. Dat is dan met recht. Maar wat is het goddeloos? Dat is goddeloos. Kijk eens, en zulke goddeloze boeven, afvoerreerders zijn wij nu. En dat geldt voor mij net zo goed hoor. Niet alleen voor die gelaten, maar voor mij ook. En je zegt: oh, dat die bron van zegeningen mijn volk heeft bakken uitgehouden, gebroken bakken die geen water houden. Dat is belangrijk, water. Kijk, in het oosten daar hakten ze water in die rotsen, een gaten in die rotsen. En als dat regende, meestal is zo weg, je kan een slokje drinken, maar wat dan? Dan stond die bak vol. Die bak stond. Ja, hij moet natuurlijk wel een goed plekje hebben om dat te doen. En je moet er niet maar op losrouzen. Een bak die lekt, daar heb je niks aan. Die staat wel even vol, maar als hij een paar dagen komt en het is droog weer. En je bent vermoeid en dorstig en je kijkt in die bak, daar zit er niets meer in. Gebroken bakken die geen water houden. Wat dan, moeten we dan goede bakken houden? We hebben helemaal niks te maken meer en te hakken. Het is helemaal niks. Je moet er niet tegenover stellen: nou zal ik eens een goed bakje formeren dat wel water houdt. Gij zijt gekomen tot het nieuwe Jeruzalem, tot de enige bornput die God heeft geopend, de fontein van het huis van David. En de Heere geeft het een plaats in je hart. Dat doet de Heere. Kun je niet zelf. Je hoeft het niet te doen ook. Nou, als het dan over die gebroken bakken gaat, dan zeg ik in de eerste plaats tegen mijn eigen grote, driedubbel overgehaalde dwaas die je er bent. Ach, je bent aan het scheppen. Maar kijk niet over 3 dagen, want alles is uitgedroogd. Waarom? Je wil in die Adamsnatuur dat bestaan waarin je eigenlijk, wat je eigenlijk moest erkennen, dat het alleen maar dood en begraven is, waar je niet naar moet luisteren. Daar wil je wat inhalen. Ja. Maar ja, het kan wel eens wat lijken, maar na 2 dagen als je weer wat wil drinken, dan is er niks meer te vinden. Is uitgedroogd. Hè, zucht de mens, wat ben ik nou toch weer? Oh, ik heb alles me nog ingebeeld. Ik heb me nog dit bedrogen en dat bedrogen. Zo. Dan geloof je dat nou pas. Dat heb je in het paradijs gedaan, je eigen bedrogen. Altijd weer. Het is een schande dat we het nou pas gaan geloven dan. Ja, maar wat verder. Een nieuw tekstje, een nieuw versie, een nieuw toestandje, een nieuw dat je weer eens zegt, nou ja, nou mag ik het. Dan is die na 3 dagen is die bak weer uitgedroogd. Hoor. Want die bak die is als het ware alleen maar prijsgegeven aan het verderf. Die moet niet aan bod komen. Er is maar 1 fontein, dat is de Heer Jezus Christus. Gij lieden zult met vreugde wateren scheppen uit de fonteinen des heils. En dat water wordt in ons een fontein van water. Stromen van water, zegt de man. Dat water. Och, geliefde, en laten we het eens bedenken. Die lering is voor ons nuttig en nodig. We kunnen wel denken dat we het weten. Maar net als we denken, nou heb ik het door. Het is geen zaak van doorhebben. Het is geen wiskunde. En als we soms denken, ja hoor, nou ben ik eruit. Dan zijn we precies alweer fout. Dan zijn we alweer precies een stap te ver. Nou ben ik eruit. Nee heren, ik ben nog hier midden in de strijd. Met wereld, duivel, eigen vlees, alles is in de weer. Laat maar niet te veel inbeelden. Die meent te staan, ziet toe dat hij niet valt. Want er is geschreven, vervloekt is een ieder die aan het hout hangt. Daar laten we het bij. Ga mee naar huis. Dat heb ik al eens uitgelegd, hè. Ik ga er nog eens een keertje op terugkomen. Even, heel even. De aardse wet hield ergens op. Als je nou verschrikkelijke misdadiger bent. Je hebt erger gedaan dan een moord. Op een moord staat de doodstraf. Die bloedvergieting. Als je nou eens 2 moorden gedaan hebt. 3, 4 of 10. Wat dan? Dan zou je 10 keer gedood moeten worden. Een 10-dubbele doodstraf. Maar dat kan niet. Want je kunt maar 1 keer doodgemaakt worden. Je kunt maar 1 keer terechtgesteld worden. Vervloekt is een ieder die aan het hout hangt. Als Mozes niet verder kan gaan, dan kon ze iemand aan een hout gehangen worden. Met de verzuchting, met de symbolische gebaar, God, straf u verder, onze arm is te kort. Wij hebben er geen kracht toe, geen lengte toe, om die man verder. Want het leven is eruit. Maar de ziel keert weder tot u. Reken u ermee af. Maar dan was zo iemand eerst al dood. Hij stierf niet aan het kruis. Of aan het hout. Israël kende de kruisdood niet. Maar zijn dode lichaam werd aan een paal gehangen. Maar dan was hij al dood. Dan was hij al gestenigd of wat dan ook. En nou Christus, die vloeklacher, dat symbool, dat gebaar. O God, hij is al dood, wat moeten we ermee aan? Straf u hem verder. Christus hangt levend aan het hout. Levend. Levend moet hij de dood sterven. 1000 doden moet hij sterven. De hel moet over hem komen, nu hij nog is mens, ziel en lichaam, aan deze kant van dood en graf. Vervloekt is een iegelijk die aan het hout hangt. Dat was het symbool, de heenwijzing. Want het gaat niet op. Het gaat voor de Heer Jezus volmaakt op. Maar die moordenaar die aan het hout hing, daarvoor God gezegend, die naast mij aan het hout hangt. Gezegend. Die moordenaar heeft ook niet zo bang, niet zo de hel gevoeld als de koning. Die hoefde niet in de vloek te verzinken, die moordenaar. Die ene. Maar Jezus. Hij is een vloek geworden aan het hout. Naar God toegeschoven. en die heeft er al de banvloeken van de wet opgelegd. En Christus heeft het beaamd. Die heeft gezegd, Amen, Vader, rechter, ik. Zodat die moordenaar daar, och, het is een smartelijke weg geweest voor die man. Want hij heeft ook in de duisternis gehangen, 3 uren lang. Wat zal die moordenaar toch allemaal door de ziel gegaan zijn? 3 uren lang. Duisternis. En tenslotte hebben ze hem zijn benen verbrijzeld. Maar toch door alles heen. Het was een lichte verdrukking. Die zeer haast voorbij. Een paar uurtjes heeft hij misschien in pijn en smart. Maar Jezus heeft gezegd, heden zult ge met mij in het paradijs zijn. Eeuwige armen waren onder hem. Omdat Jezus een vloek geworden is. Nu, dan zijn wij alleen maar een zegen. Als Jezus Christus de vloek geworden is. En dat is hij geworden. Maar als ik in hem mag geloven en in hem gevonden worden, wat moet dan de wet met het geloof? Is er nog verzoening mogelijk tussen wet en geloof? Nee. Er is wel verzoening mogelijk tussen wet en evangelie. Want het evangelie openbaart ons het offer dat gans verteerd wordt. Waar de wet volkomen tevreden is. Waar de wet in uitgevloekt is. Maar wet en geloof. Dat wil zeggen doen. Inwisselen iets van ons. Voor God om iets terug te krijgen. En het geloof. Heeft dat nog iets met elkaar? Niets. Daarom zalig zijt ge, of ge jong zijt of oud. Al bevindt ge u naakt. Blind. Doof en dood. Dat ge het niet laten kunt, omdat God door zijn woord en geest u ertoe drijft om te stamelen, o God. Ontferm u, ik geloof, kom een ongelovigheid te hulp. Amen.